In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Pacer. Naast mij zit uiteraard Erik Brommer. Tegenover mij de mannen van 209, Michel Butter en Guido Hartensveld. Ik ben Pim Bel en het is nog 3,5 week tot de Marathon van Rotterdam. De vorige keer dat deze vier heren samen een podcast opnamen, had ik net de halve marathon van Maassluis gelopen in een nieuw PR. Alles ging crescendo en we gingen de marathonspecifieke fase in. En toen kwam er een kink in de kabel. En wat doe je als je tegenslag tegenkomt als loper in de marathonvoorbereiding? Hoe reageer je? Hoe kom je weer op dat rechte pad? En vooral als je daar weer bent beland, hoe zorg je dan dat je alsnog in die topvorm raakt? We hebben nog 3,5 week. Er kan nog getraind worden, maar er moet ook getaperd worden. Hoe doe je dat? En hoe blijf je jezelf goed verzorgen? Nou, kijk, in één take stond de intro erop.
Mooi, man. Helemaal goed. Ja.
Het duurde even.
Ja, mijn koffie is lauw geworden.
Je stelt eigenlijk de vraag al een beetje. Hè. Het is eigenlijk zoals je begon te haperen in de training, als het ware.
Ja.
En je trekt dat een klein beetje door in de podcast. Want wat mensen niet weten is dat dit take 4 was.
Take 4.
Take 4 zo'n beetje. Dus haperen. Maar je bleef proberen. Je hebt jezelf gereset.
Ja. Hij herpakte zich wel. Ja. Even een rondje lopen.
Even weg.
Ja. Guido zei, joh, ga even.
Heb je ons nodig in dit advies? Neem een klein beetje.
Ja, een beetje wel. Ja. Neem even je tijd. Dus weet je, de grote vraag van vandaag is hoe die qua trainingen met die hapering.
En toen ging je Abdi Nagay en Nienke Brinkman en Femke Bol tegelijk nadoen. En toen was hij er.
Ja, even een paar, gewoon platte hand tegen mijn dijen, tegen mijn wangen. En toen stond ik op scherp. En ik denk wel, het was inderdaad take 4. Maar zelden zo'n goede intro uitgesproken.
Ja, hij was wel goed, maar ik adviseer je over 3,5 weken aan de start niet zo te haperen in ieder geval.
Nee. Maar het is wel.
Ik bedoel, als Leen zo dadelijk met die gouden microfoon. Ja. Dat kan echt niet. Dan moeten we 3 minuten later van start.
Ja.
Toch?
Ja, take 1, 2 en 3. Leermomentje.
Zeker.
Juiste dingen eruit halen en door.
Ja.
Nou, Pieken.
Vertel maar of je de juiste dingen er een beetje uitgehaald hebt de laatste paar weken met. Met je coach en de mannen van 209.
Nou, we hebben elkaar toen begin februari natuurlijk gezien. En voor de mensen die de vorige aflevering met Nienke Brinkman hebben geluisterd. In het laatste gedeelte daarvan, hè, ongeveer de laatste 5 à 10 minuten. Daar vat ik eigenlijk die 4 weken al een beetje samen. Hè. Dus luister die vooral als je dat nog niet hebt gedaan. Maar in het kort, pijntje aan mijn bovenbeen. 9 dagen niet kunnen lopen. In overleg met René en Michel wel op de fiets gestapt. Redelijk wat uren op de racefiets kunnen maken. Gehamerd op dat je op die manier echt wel niet al te veel fitheid hoeft te verliezen. Hè, en je uren kan blijven maken. Naar dokter Bernhard geweest. Naar Maarten geweest in Delft. En langzaam ebte dat pijntje weg. Daar is verkoudheid nog overheen gekomen. En op een gegeven moment dacht ik er weer te zijn. Begon ik weer met lopen en toen had ik zo'n stroef, stroperig lichaam. Alsof je een oude auto aan het opstarten bent. Nou ben ik daar bekend mee met mijn Fiat Panda. Maar dit ging wel heel moeizaam. En eigenlijk bleef ik lang heel rustig. Mensen om mij heen waren al in paniek en ik zei geduld. En dan komt het straks wel. En ik heb 25 weken van 100 hiervoor gemaakt. Dat is echt niet meteen weg. Maar toen was het op een gegeven moment week 3 of 4 van dat struggelen. Ik kwam net uit Istanbul terug. Daar had ik echt voor geen meter kunnen lopen. En toen heb ik toch even. Toen ben ik op dinsdag nog naar Pak gegaan. Puur om het plezier op te zoeken. En toen wisten René en ik het even niet meer. Toen we zelfs Z2 kilometertjes in 4:10 aan het lopen waren. Toen heb ik een mail gestuurd naar de mannen van 209. En toen is er gebeld. Een week daarna zouden René en ik sowieso al naar jullie toekomen om even de plannen weer te bespreken.
En dat is altijd heel leuk. En,
ja, zeker.
Maar het is wel interessant hoe je daarmee omgaat. Want,
ja. Oké, dus avond, dit was even de beknopte samenvatting.
De avond voor de CPC op zaterdagavond hebben wij elkaar nog even gesproken. En toen zei ik wel, je hebt een hele lange periode gehad met je Achillespees. Maar dat was echt voordat je het hardlopen echt zo serieus oppakt zoals je dat nu gedaan hebt. En tot die tijd zijn er eigenlijk niet echt tegenslagen gekomen bij de man. En nu toch een klein beetje tegenslag. Hoe gaat hij daarmee om? En ja, ik heb die gesprekken natuurlijk niet gehoord. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat verloop is. En hoe jullie hem nou langzamerhand dat roestige begin weer...
En ik vroeg aan jou...
Tot een soepellopende machine gaan krijgen.
Precies, heb je nog input? Je kent hem natuurlijk als geen ander. Ja, wat is er aan de hand? Beb, er is zoveel mogelijk informatie. We kunnen naar de data kijken. Maar de sporter is natuurlijk vooral een mens.
Ja.
Dat is heel interessant wat die toe zijn. Nee hoor.
Nee, ik vind wat ik toen tegen jou zei ook. Van, ja, ik zeg, Pim is wel een man die, waar het leven wel redelijk makkelijk van afgaat. Weet je, het loopt allemaal florissant. Ik heb zelf de naam Zondagskind bijna genoemd. Het gaat hem goed, weet je wel. Het gaat hem in het werk, gaat hem goed. Met zijn vrienden gaat het goed. Het lopen gaat goed. Hij kan het indelen, deelt het in zoals hij wil. Overal gaat het fijn. En nu is het interessant om te zien wat er gebeurt. Als er een tegenslag komt, en dat is natuurlijk niet fijn, hè, laten we zo zeggen.
Gaat hij starten morgen?
Zitten jullie liever niet met op die manier. Maar weet je, het was nog niet bekend of hij ging starten op de avond ervoor. Want ik hoorde, ja, je twijfelde nog voor die tijd. Van hoe ga je daar nou mee om? Als het eigenlijk continu lekker gaat, en nu is die tegenslag. En toch, weet je, van ja, hoe pak je dat nou op? Ga je zoeken? Ben je geduldig genoeg? Dat soort zaken. Nou, dat zullen jullie vast allemaal doorgenomen hebben met hem.
Nou ja... Wat er eigenlijk in die mail gebeurde was wel, je mailde op die dinsdag. En toen had ik wel het idee, of hadden we wel het idee, moet ik zeggen, van we moeten niet nog een week wachten. Zeg maar. We moeten Pim wel eventjes, dat merkte je ook helemaal uit de lading van de mail. En hij zei ook al van ja, ik ben heel lang geduldig. En dat geloof ik ook oprecht, hè, van ik ben er niet de hele dag mee bezig. Nou, dat is ook niet de manier. Maar ja, ergens komt er een moment dat je denkt, ik zie het allemaal even niet meer zitten. Samen met René. En toen zei ik tegen Guido van, ja, ik moet hem wel gewoon even bellen, nu. Want dit is wel, hoe je het wil noemen, een soort van interventie. Van iemand zit gewoon op een dood spoor, zoekende.
En we willen graag voor iemand zijn.
En we willen ook echt, je noemde het in je intro alweer, op het rechte pad of op koers krijgen. Toen hebben we gebeld. En ja, ik vind het meer interessant... om te horen van Pim, van ja, wat gebeurt er dan bij hem? Vervolgens, we hebben een gesprek gehad. Het ging echt niet. Het was zeg maar een beetje op die dinsdag, was zeg maar even de dieptepunt, ja. Van op dat moment. En daarna heb je weer de stijgende lijn te pakken gekregen. En we hebben daar een gesprek over gehad. En ik ben dan benieuwd van, ja, maar wat zijn dan elementen geweest waarvan je denkt van, ja, dat heeft me geholpen, hè? En,
ja, zeg maar... Volgens mij een soort viertrapsraket geweest of zo, of vijf zelfs. In die eerste weken ben ik er eigenlijk voor mijn gevoel redelijk geduldig, niet in paniek. Gewoon de dingen proberen te doen die nodig zijn. Dingen uitsluiten door bijvoorbeeld naar de dokter en de fysio te gaan. Nou, niks is kapot, je kan blijven lopen, dat ook doen, weet je wel. En dan gaat het maar even niet goed. Dat was fase 1. Daar heb ik volgens mij niet heel veel fouten in gemaakt. Behalve dat toen ik terugkwam van die verkoudheid. Toen liep eigenlijk die eerste lange duurloop na een paar kortere zo goed. Dat ik tot 36 ben doorgegaan. 4 dagen later een 30. Die twee combinatie was denk ik net wat te zwaar. Waardoor ik echt wel die week erna bijna niet goed heb kunnen lopen. En in die week daarna. Toen waren René en ik zoekende. Omdat elke training die je doet. Ook niet totaal niet het verwachte effect heeft. Ook niet in de buurt komt daarvan. Heel lang herstellen van hele kleine loopjes. Na 3 kwartier nog steeds stroef voelen. Ja, toen was die dinsdag inderdaad het dieptepunt, om het zomaar te noemen. Jullie gemaild. Echt wel van waar doe ik nu goed aan? Want eigenlijk had ik het gevoel, je doet er nu het beste aan om een paar dagen rust te nemen. Maar mailde ik ook, dat ga ik niet doen. Ik wil gewoon blijven trainen. Ik wil weer naar dat niveau. Alleen, hoe doe je dat? Dus dat was even... in elk geval waar ik veel aan had. Ik had op die dinsdag of woensdag Erben Wennemars al aan de lijn gehad. En die zei al van, doe het even niet toe. Of jij je goed voelt of niet.
Hij belde hem als hulplijn ook?
Nee, hij belde mij. Blijkbaar voelde hij aan, universum, dit, dat. Ik moet even Pim bellen. Die belt me gewoon af en toe van, ja, hoe gaat het? Ja, ja.
Hij belde mij ook nog. Zal ik Pim even bellen?
Ja, die zei, doe het er gewoon even niet toe hoe jij je voelt. Je moet gewoon lekker naar buiten. En dan, je bent toch niet ziek, je bent gezond, je bent niet geblesseerd. Je moet gewoon even naar buiten en wie weet kom je fijner terug en wie weet niet, maar dan heb je in elk geval getraind. Ja. Maar en echt ongeveer 12 uur later had ik jou aan de lijn met min of meer dezelfde boodschap. Michel legde me een beetje voor van, ja kijk, en ik stond niet op het punt om 4 dagen rust te gaan pakken of zo. Maar ergens zit het wel in je hoofd van alles wat ik doe helpt niet. En toen zei Michel, ja, eigenlijk hetzelfde. Van ja, hè, hoe denk je nou dat het gekomen is? Nou, kwamen we er al pratende over, wat ik ook met René had geconcludeerd. Het lijkt op een optelsom, op een combinatie van factoren. Ziek geweest, pijntje, meer op de bank gezeten, even niet gelopen, geen tempo's geraakt, et cetera, et cetera. Reizen, druk toernooi, combinatie van factoren. Maar lijkt er niet op dat je nu ziek bent. Het pijntje is weg. Ja, Michel zei eigenlijk, en die woorden kwamen echt binnen. Dat was het van, ik denk een gesprek van 25, 30 minuten. Maar hij zei, ja, ik zou gewoon all in gaan. En dat was niet van, ga nu als een bezetene bizarre trainingen doen die je de afgelopen 5 weken niet gedaan hebt. Maar wel van, ja, we zitten op 5 weken of zo. Of 5 weken, denk ik. 5,5 week. Ja, ik zou gewoon all in gaan. In de zin van, probeer gewoon zoveel mogelijk te lopen. Doe dat even hoe jij nu denkt dat goed is. Mag met alleen maar rustige loopjes. Misschien een klein beetje tot en met AET, zone 2 tussen aanhalingstekens. Probeer wel die versnellingjes te blijven doen voor de coördinatie. Die was ik inderdaad ook aan het doen. Toen heb ik eigenlijk in die 5, 6, 7 dagen daarna best wel weer hoge omvang kunnen draaien. En je weet niet of het aan die 2 telefoongesprekken heeft gelegen. Kijk, ik had ook al die dag na dat doodspoor heb ik uiteindelijk niet getraind. En toen voelde ik ook weer een soort mini-ziektetje opkomen. Was weer snel weg. In elk geval gingen die dagen daarna gewoon, voelde ik eindelijk, voelde dat lijf wat losser. En dan krijg je het gevoel, hé, ik ben nog lang niet op het niveau waar ik wil zitten. Maar met dit lichaam kan ik wel weer werken. Ja, kan je weer ergens naartoe groeien.
Maar Michel, waarom sorry dat je...
Nog één ding. En dan zie je hoe belangrijk het mentale aspect ook is. Want dan voel je dat je weer kan groeien. En dan is het veel makkelijker om die gedachten in je hoofd te houden.
Maar waar haalde jij uit om te zeggen van, ga maar all in? Want ik dan zeg maar als... Ik hou me niet bezig met de schema's, maar kan ik denken van, nou, misschien een beetje overtraind, misschien iets te veel gedaan. Maar jij durft toch te zeggen van, ga maar all in. Waarom durfde je dat te roepen?
Nou,
wel met rustige loopjes.
We deden, kijk, het eerste is dus, we gingen een analyse maken van, oké, maar wat is nu precies de afgelopen periode allemaal gebeurd? Nou, er zijn 2 dingen gebeurd. Dus dat hij en dus minder fit werd door de voorbeelden die hij net aangaf. Hij trainde ook minder. Verder voelde hij zich gewoon fit gedurende de dag, ook 's ochtends. Ja, en hij is bij Bernard geweest een paar keer. He, dus ik ga niet zeggen, ga al in als er natuurlijk iets aan de hand is. Dus ik zei, ja, je hebt groen licht.
Dus, ik had bij Maarten van der Klis in Delft ook een echografie. Ja, er was gewoon niks kapot. Nee.
Ik had nog wel toen op dat moment wel de indruk dat je nog niet volledig vertrouwen had in je lichaam.
Klopt.
Dat is het enige. Van, ja, wat moet ik nou? Want ik voel me, het voelt niet lekker en het voelt stroperig. Alleen, ja, alle signalen zijn eigenlijk verder vanuit de experts en dat het kan.
Ja, voordat elke luisteraar nu all in gaat.
Ja, precies. Dus dit is wel, het was wel gebaseerd op een analyse samen die we deden om even uit te zoomen. Ik ging even samen met hem uitzoomen. En ik zei, het enige wat je kan doen, hè, je kan of nu, wat zijn eerste gevoel was, volledig rust nemen. Maar dat brengt je niet dichter bij Rotterdam. Dat brengt je alleen maar verder weg.
Ik zou het ook niet gedaan hebben trouwens. Nee. Hè? Maar ergens speelde dat gevoel wel. Ja.
En het andere is van, ja, ga eerst maar weer gewoon trainen. Op zoek gaan naar een nieuwe structuur. Dus een van de dingen is ook van, joh, ga weer 2 keer per dag trainen. Je was ook een beetje te veel nog per dag aan het kijken. Ik zei, ja, maar waarom? Je kan gewoon, als je 2 keer per dag kan trainen, wat houdt dat je tegen? Dat is weer de structuur die je had. Ga daar weer eens terug naartoe en kijk of je in ieder geval in lage intensiteit hoe dat voelt. En doe regelmatig strides. Omdat er ook wel een aantal systemen waren die niet meer geprikkeld waren. Bijvoorbeeld het neuromusculaire systeem was ook niet meer geprikkeld. Nou ja, later komen we daar nog op terug. Wat we ook andere fysiologische dingen waren die onvoldoende aandacht hadden gekregen. En dat is eigenlijk de eerste stap die we dan konden zetten. En dan is het natuurlijk ook wel weer afwachten hoe die daar vervolgens dan op reageert. Maar blijkbaar was dat in ieder geval wel weer voor zorgde dat hij op pad kwam.
Vooral ook die prikkels om een paar keer aan te zetten, noem maar op, is wel belangrijk. Dus ja. om te doen, om, om toch ook dat gevoel weer te krijgen.
Dat was ik wel echt ook daarvoor was ik al wel aan het doen. Versnellingjes van 20 seconden, 30 seconden, 40 seconden met veel rust. Dus je in elk geval ook eigenlijk weer aan die hersenpan laat weten wat hard lopen is.
Ik zag er een paar van op je Strava inderdaad staan dat ja. Die zo ja. deed. En er zaten inderdaad wel weer snelletjes tegen de 3 minuten aan. Maar dan keek je inderdaad naar de tijd. En dan was het inderdaad 30 seconden.
30 seconden, ja. Gewoon weer op hoog tempo leren lopen. Ja. En, ja.
Maar het verschil is tussen iemand die toch nog zoekende is. Toch nog te veel met zijn gevoel van het voelt niet lekker en het voelt stroef. Na de stap maken van oké, maar hoe zorgen we nu voor weer dat je op koers raakt richting het einddoel? En aan welke knoppen kan je dan eigenlijk een beetje draaien? En dat is dan op fysiek gebied en op mentaal gebied. En ik denk dat dat het eerste moment was dat er weer een positieve flow aan het ontstaan was.
Het is wel interessant trouwens om te zeggen, het gaat over Pim, maar ik ben zelf ook een klein beetje, begonnen nu met lopen en het langzaam op te bouwen. En dan gaat het in het begin nog helemaal niet lekker. En dan loop je in een relatief laag tempo, wat helemaal niet lekker is. Dat roept helemaal niet om versnellingen als het ware. Terwijl als je jezelf toch een paar keer eventjes bij de hand pakt en zegt van joh, zet even een paar keer 30 seconden aan. Dat het echt voor een prikkel zorgt. Dat het er juist voor zorgt dat het lijf weer wat beter aanvoelt. Dan dat je maar aan blijft sukkelen en denkt van ja, het lijf voelt helemaal niet zo goed. Dus versnellen zit er helemaal niet in. Maar juist dat, om even die andere prikkel te geven, voelt inderdaad soms wel beter.
En dergelijke prikkels hebben niks met het energiesysteem te maken. De bio-energetische motor. Het is gewoon de biomechanische motor. Dus dat zijn dingen als timing en coördinatie en aansturing. Dat kan je altijd doen zonder dat het een belasting is.
Ja.
Dus dat is... Maar dat zijn dan tot 30 seconden. En dan wel gewoon met lange pauze in je duurloop.
En maar goed, voor mensen die ook meeluisteren en zitten zo'n dag hebben dat het niet lekker loopt. Weet je wel, trek jezelf af en toe gewoon een keer eventjes een halve minuut uit dat tempo. Om het lijf op een andere manier te belasten.
Nee, wat we net ook al een paar keer, die ik heb even genoteerd. Gevoel. Pim is gevoelsmensen. Dat zeiden wij ook toen we elkaar tegenkwamen in het hotel. Ja, het voelt, hoe voelt het? Het voelt niet goed. Dat gevoel is wel heel belangrijk. Hij zit te lachen. Ja. Maar je moet op een gegeven moment ook uit. En dat is wat Michel probeert te zeggen. Je moet wel vanuit dat gevoel. Het gaat niet in het. Je zit een beetje niet in een lekkere flow. Meer thuis op de bank. Je weet niet meer. Naar taakgericht weer. En dan moet je natuurlijk wel durven. Je moet wel dingen kunnen afspreken. We hadden afgesproken dat we niet gaan analyseren en terug gaan kijken hoe kan het. Maar ik wil wel even aanstippen. Er is een hiccup in de training dan. Je komt in een wak terecht. Je moet je altijd afvragen, gewoon als loper. Met je trainers. Met je trainer, als je een trainer hebt thuis. Is dit te voorkomen geweest? Of is alles domme pech? Kon je al wat dingen zien? Waar let de coach op? Ik zag al wel, ik heb nog even in de data gekeken. Er was al voor Maasluis een afgenomen respons op de trainingen. Bij bepaalde trainingen. Dus je zag wel iets aankomen al. En daar ben je ook niet 1, 2, 3 dan uit. Ze zat wel iets van vermoeidheid. En dus ook in het preventie we gaan natuurlijk tot en met 2026 lopen we gewoon natuurlijk inmiddels al 2018 dan, toch?
Waar zag je dat op? Je zag die afgenomen respons. Kijk je dan hartslag?
Ja. Je ziet wel. Ik denk dat dat iets veel in detail is. Maar en als dan dingen samenkomen, zoals je zegt, met en reizen en een verkoudheid en een pijntje. Maar je wil dat natuurlijk voor zijn. Zijn er dingen die je kan monitoren waarin je al ziet, ik loop richting een moeras. Je stapt niet in één klap in een drijfzand en je bent weg.
Ja.
En dan vervolgens ben je natuurlijk verloren in het moeras. En dan blijf je rustig, ga je niet te hyperventileren. Dan lig je lekker te dobberen en dan steek je je hand omhoog. En dan komt daar Erben of dan komt daar René of Michel en ik of Erik. En dan is natuurlijk waar begin je. En dan op een gegeven moment moet je daaruit. En hoe lang duurt zo'n wak? Dat is wel even leuk om te benoemen. Hoe lang duurt dat? Want wij hebben ook sporters die begeleiden. Die zijn ook heel lang ook wel heel lang de weg kwijt vervolgens.
Ja.
En dan speelt altijd het mentale en het fysieke aspect kan je niet loskoppelen. Dus je wil ook helemaal niet zeggen het is mentaal of het is fysiek. Dat is gewoon één. Dat heeft allemaal invloed op elkaar. En wat we bij jou in ieder geval zagen is, met een paar coachmomenten of interventies, hoe je het noemt, gaat het nu gewoon weer heel goed in de samenvatting. En dat is wel heel interessant om te kijken, het was een telefoontje of het was Maar het is natuurlijk ook wat je zelf al goed doet. Het uitsluiten van ernstige letsel. Daar handel je snel naar. Dus dan kan je ook vertrouwen op je gevoel van... Dan kan je ook luisteren naar Erben, zijn advies, bij wijze van spreken. Van ja, jammer dan, maar ga gewoon weer aan de slag. En dan geeft Michel ook nog weer praktische handvaten. Ga dit al dat doen en vervolgens is het oké. En dan ga je weer trainen, zoals ik het zie. En dan zie je dat een aantal dingen gewoon verloren zijn geraakt. Ja, logisch. En dan is het natuurlijk, toen kwamen we bij elkaar. En zeiden we, oké, en wat van hieruit? Wat is nu vanuit hier nog zoveel weken te gaan?
Ja, nee, ik denk dat voor alle lopers...
Ik vind het een mooie samenvatting. Maar ik merk dat jij nog wat daar iets over wilde zeggen. Maar ik vind dat je bent naar een mooi moment toegewerkt waar we in de volgende stap kwamen, zeg maar, in het volgende coachgesprek. Maar jij wilde nog iets zeggen. Dus
nou, twee dingen. Je wil er als loper natuurlijk gewoon wat van leren. Ik denk dat elke loper die er serieus mee bezig is, af en toe iets tegenkomt. Nou, hoe is dat ontstaan? En hoe kom je eruit? Dat zijn gewoon twee essentiële vragen voor vooral de toekomst. En inderdaad, ik heb ook vooral na Maassluis toch te veel willen doen in die anderhalve week daarna. Je propt hem niet vol met zware trainingen, maar terugkijkend voelde ik daar gewoon de vermoeidheid opstapelen. En het tweede is...
En waar let je op dan, hè?
Daar kun je...
Objectiveer je dat? Als je hebt het gevoel en ik wil een ambitie.
Ja.
Maar hoe objectiveer je uit de data? Dat is de trainersrol. Dat is misschien een hele andere podcast nog. Maar waar let je op om te zien?
Maar ook gewoon de keuzes die je maakt en de flexibiliteit die je daarin hebt. Gewoon, ik heb toen iets te veel, zeg maar... Kijk, je kan wel een schema hebben, maar je moet gewoon... mans genoeg zijn om op zo'n dag dat je twee keer traint... om 's middags toch even met René te appen. En zeg, joh, doe die van vanavond, doe ik hem misschien wel... maar ik pak hem niet tot en met de IT. Maar het is gewoon een herstelloopje. Dus het zijn ook... Je kan soms wel een plan hebben, je kan monitoren... maar je kan ook gewoon ingrijpen. En ik heb toen iets te veel te laten doorsudderen... terwijl ik wel in die vermoeidheid zat.
En dat zie je dan terug in die training, als je hem toch doet. Ja. Dat zie je gewoon terug.
Ja, zeker. Zeker.
Maar dan is die wedstrijd misschien wel een ding. Je hebt in die hele voorbereiding... weinig wedstrijden gelopen. Dit is dan zo'n wedstrijd, zo'n halve marathon. Een halve marathon is, zoals ik het me kan herinneren, altijd wel een afstand die er best wel inhakt, waar je best wel even wat herstel van nodig hebt. En dan is het denk ik wel een goede leer voor volgende keer om daar goed mee om te gaan. Weet je, of je een 10 kilometer loopt of een halve, dat zal Michel ook wel kunnen beamen. Dat is toch wel een verschil qua herstel, denk ik eventjes. Voor wat je de week erop gaat doen. Dus
ga je volle bak?
Hoe ga je met die trainingsweek daarna om? Zeker als je hebt hem gewonnen. Je hebt hem gecontroleerd, goed gewonnen. Het laatste stuk heb je wel heel hard gelopen in die halve. Dat stelde je, de laatste kilometer volle bak. Of laatste anderhalve kilometer. Dus die heeft er, zeg maar, qua fysiek best wel eventjes even ingehakt. En hoe ga je daar dan, mee om?
En waarschijnlijk heb je dat niet door, dat je dan toch heel diep gaat. In de euforie en in de flow.
Ja, maar het is zeg maar... Ik heb het ook niet, zeg maar, we zitten redelijk op zeg maar, semi-professioneel detailniveau te kijken. Want ik heb me die 5 dagen daarna vrij koest gehouden. Toen op zaterdag pas een echt lange gedaan. En toen eigenlijk zelfs die lange, dus ik denk dat die nog goed was. Maar heb ik daar in die 3 dagen daarna heb ik te veel gedaan. Als je echt, het is soms ook gewoon de anderhalve week na zo'n wedstrijd. Het zit hem niet per se in die maandag en dinsdag. Die heb ik rustig genoeg gedaan.
Maar, ja, en ook in die andere trainingen, wat je natuurlijk in die anderhalve week doet. Maar juist, op zich zeg je het wel goed hoor. Want Guido die zegt van ja, wat gebeurt er? Wat zie je terug in de data? Hè? Dus van wat als een training en wat doet de adaptatie en wat zien we daar verandering in? Ja. En jij zegt het weer meer op basis van gevoel. Eigenlijk voelde ik ook wel dat mijn lichaam of niet goed herstelde of ik reageerde er niet op. Maar ik ben toch dat blijven doen. En dat is ook adaptatie. Dus we hebben natuurlijk enerzijds hebben we de data en anderzijds hebben we het gevoel. Maar
ja,
dat
je kan
is
niet
dus,
loskoppelen. Ze zijn allebei belangrijk.
Zijn allebei belangrijk. Maar dat is dus de essentie van training. Van ja, maar wat is dan nu precies de respons? En gebeurt er nu wat er zou moeten gebeuren? En dat zou een leerpunt kunnen zijn. Oké, ik heb die wedstrijd gehad en ik heb een aantal trainingen, maar ik reageer niet meer op de trainingen zoals het zou moeten, want het voelt niet lekker of het klopt niet uit de data. Dus daar moeten we iets mee. En als je dat niet doet, dan...
Kan je tegen een muur oplopen.
Ja,
je zag bijvoorbeeld, een tipje van de slide, je zag wel de efficiëntie in het tweede deel van de training sneller afnemen dan normaal. En je zag dus meer vermoeidheid in het tweede deel van je duurtrainingen. Dus daar kon je al wel spoortjes zien. Maar het gaat erom, even in de metafoor, je wandelt gewoon richting een moeras. Je krijgt langzaam natte voeten. Het is niet in één keer een afgrond. Ja. Maar je moet wel voelen, hey, ik krijg natte enkels. En als ik doorloop, dan gelijk een moeras in. En dat is drijfzand. Ja. Alleen, dat moet je dus, ja, zowel gevoel als data. Maar de vraag is even, hoe objectiveer je dat voor de volgende keer? En het is niet, ik geloof niet zo in toeval. Kijk, je kan altijd, maar sommigen hebben altijd, die stappen altijd op een stoeprand. Weet je wel, of de goeie hebben het veel vaker goed. Het hele spel bij elkaar. En als het zo simpel was, dan kan het allemaal geautomatiseerd.
Maar dan gaat het dus om hoe snel herken je het zelf?
In die end gaat het gewoon om, Pim. Ik zeg hem heel hard. In hoeverre lukt het je om die ambitie te doen? En dat lukt niet, misschien niet in één poging. En heb misschien nog een marathon voor nodig. Maar in hoeverre, en dat is wat elke loper wil en elke luisteraar, dat je natuurlijk je potentieel benut. Dat je veel uit je eigen mogelijkheden haalt. En dan is het niet. En dan hoort alles daarbij. Dus preventie, het voorkomen van valkuilen. Als je iets tegenkomt, hoe deal ik daarmee? Hoe handel ik snel? Maar ook, hoe kom ik weer uit? En hoe kom ik weer terug in het goede gevoel? En in die end sta je het als Litouwers klaar met zingen is. De uitslag is de uitslag.
Ja. Ja. En dan is het best wel. Is het altijd, want dan praat je er wat makkelijker over. Maar op het moment dat je overkomt, is het natuurlijk wel moeilijk om ernaar te handelen.
Dan zit je erin.
Ik keek een paar trainingen voor jou terug op Strava. En er was één wat kortere training met twee minuutjes of een minuutje herstel die je had. En dan zag je gewoon na die eerste versnellingen dat er nog, bij wijze van spreken, in een minuut tijd nog 150 meter werd afgelegd. En naar de rand werd die 150 meter, die ging terug naar 120, naar 100 en noem maar op. En zo zag je, ik denk, in die laatste versnellingen wordt wel heel langzaam gedribbeld, ja, ten opzichte van die eerste.
Ja. Of gewandeld.
Waarschijnlijk, jij herkent wel welke training dat het was. Ja. Maar ook, hoe ga je er dan mee om? En hoe ga je dan thuis denken van, shit, dit is niet zoals die hoort te zijn.
Ja.
En je hebt natuurlijk zeker aan de bel getrokken. Ja. En dat is natuurlijk helemaal, als je met topsport bezig bent, dan trek je natuurlijk nog sneller aan de bel. Omdat je eigenlijk gewoon iedere dag contact hebt met die coach.
Dat is ook maar de vraag. Ja, er zijn ook een hele hoop mensen die melden niks. Dat was ook gehad over de meldplicht een keer in die podcast.
Maar het is wel een ding. Wat, ja. Noem nou, zonder over die training te hebben, weet je hem wat te herinneren volgens mij welke dat geweest is. Omdat je was soms al gewandeld.
Ja, en het mooie was, ik was nog best blij met die training. Ja. Want als je naar mijn tempo's in de twee minuutjes keek, die bleef hetzelfde.
Maar het herstel daar.
Dus ja, nee, kijk, totaal niet het niveau wat ik wil hebben. Maar ik maakte die keuze om mijn rust steeds iets rustiger te doen.
Om
maar die tempo's te halen. Ja. En zodat ik in elk geval 10 keer 2 minuutjes kon doen. Ja, dat het nergens op leek, vond ik even niet relevant.
Nee.
Ik heb wel die 10 keer 2 minuten geraakt tussen aanhalingstekens. Want het tempo sloeg nergens op. Maar was ik eigenlijk nog niet zo ontevreden over. Maar je hebt wel goed gezien dat ik steeds rustiger rust pakte. Maar en het is inderdaad, ik denk eigenlijk in de eerste 2 weken met het pijntje, snel naar de dokter, op de fiets stappen toen het kon. Daar heb ik rustig blijven. Daar in die eerste 1,5 week, 2 weken heb ik volgens mij de goede keuzes gemaakt. Daarna heeft het iets te lang geduurd om weer in de goede flow te komen, of hoe je het ook wil noemen. Daar heeft een soort vertraging, ruis op de lijn gezeten. En ik hoop dat ik dat volgende keer sneller kan herstellen en dat je sneller de juiste dingen gaat doen en sneller het goede gevoel te pakken hebt, ondanks dat het nog niet zo loopt zoals je graag zou willen.
Ja. En toen kwamen jullie bij ons op bezoek.
Ja, dat is dat vorige week dinsdag.
Is dat stap 2 van de 4-trapsraket?
Ja, dus toen had ik wel gewoon echt, ik denk zo'n 6 dagen goed gelopen. Waarin ik echt wel, denk ik, rond de 100 kilometer al zat. Of nog geen extreme trainingen, maar wel heel veel 2 keer op een dag. Gewoon hoge omvang gedraaid.
Dus wat dat betreft was dat goede timing. Want
ja.
En ook voor ons wel makkelijk, want je was weer aan het lopen. En we konden ook wel uitsluiten, maar het is help. En nu, wat trainingsplan?
Ja,
want ik ben heel veel niveau kwijt.
Ja, ik ben veel niveau kwijt.
En hoe hebben we je weer aangekregen?
Nou, het mooie was, denk ik, René en ik. We hebben hetzelfde doel als jullie twee. Gewoon op 16 april een zo goed mogelijke marathon lopen. En René, belangrijk om te zeggen, we geloven er ook nog steeds in. Ook toen. We waren optimistisch, maar zonder dat gesprek hadden René en ik het wel voorzichtiger aangepakt in het opbouwen naar weer een grote marathontraining. Daar hadden we meer tijd voor genomen, ondanks dat de tijd tikte, om het zo maar te zeggen.
Maar nou klinkt het net alsof wij 2 keer gewoon een beetje forceren.
Nou, in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Gewoon een goede duw in de goede richting.
Ja, wat gaf... Okay. Ja, en wat was die goede richting? Wat was die goede richting? Ja. Want dat was Guido's vraag natuurlijk. Van wat zorgde ervoor...
Nou, kijk, René en ik hadden wel zoiets... we hadden al besproken van... Nou, we zijn wat fitheid verloren. We zijn ook marathonspecifieke trainingen kwijtgeraakt. Hè. Die tijd ga je niet meer terugkrijgen, die 5 weken... waarin we tussen aanstekens stil hebben gestaan. Het is ook niet dat ik helemaal heb stilgestaan. Ik heb redelijk wat gefietst. Ook nog 2 weken boven de 100 kilometer gemaakt en zo. Maar het goede gevoel was weg. De grote trainingen waren weg. We hadden wel al zoiets van... we willen wat gaan schuiven met die taperfase. We hebben het idee dat we langer... dat we dat iets op willen rekken. Dat we ook in de week van 3 tot en met 2 weken... of zelfs daar iets overheen... nog echt wel serieuze trainingen kunnen gaan toevoegen... maar hoe doe je dat precies? Welke keuzes maken we daarin? En hoe krijgen we nu weer aan de praat?
Kijk, wij hebben de analyse.
En we hadden er wel een beeld bij, maar dat gesprek is wel verhelderend geweest.
Ja, weet je nog? Ik ben benieuwd of je nog weet wat de kern was.
Ja, zeker. Ook weer compleet uitzoomen. En van wat heb je nou de afgelopen 5 weken echt niet gedaan?
Nee. Je kwam met een, al, zeg maar, zoals je nu het ook introduceert, kom je al met een gedetailleerd, hè, van we gaan dit doen. En wat Guido wel echt goed deed, hè, die had een moment van, hey, maar laten we eens eventjes gaan kijken. Wat is nou inderdaad datgene geweest wat je juist een beetje hebt vermeden in de afgelopen periode?
Ja, Guido, een analyse gemaakt van de detraining. Weet je, dat help, ik ben een hoop dingen kwijt. Oké, maar wat ben je dan kwijt? Welke component? Wat de vraag, wat moet ik gaan doen? Want ik vond hem iets te kort door de bocht. Van haast je nou maar niet... schiet nou maar op met trainen. Onzin, bouw nou maar sneller op. Maar volgens mij was jullie hulpvraag. Niet van hoe snel bouwen op. Maar wat moeten we doen?
Ja, zeker. Zeker.
Dat is het, daar zit nu wel nuance in. En toen... kijk, ik heb de training ook niet gevolgd. Dus we moeten in een split second of in een... Ja, we moeten er even induiken en zo. Maar we moeten natuurlijk wel kijken van wat is nou... En als je nou logisch nadenkt, dat is ook wat Michel bedoelt. Ja, waar zit de grootste detraining? Want je hebt al gefietst, je hebt al blijven lopen. Dan kon je kilometers. En dat zit dan vooral in het intensievere domein. In die glycolyse. Ja, ik denk dat je daar het meest bent verloren. En toen hebben we een testje ingepland om dat te bevestigen. En... toen zeiden we, nou, zullen we die test dan aan het eind van de week doen? En toen, nou, met een beetje praten, toen begon je ogen te fonkelen. En toen zei hij, ja, what the fuck, zei jij, ik wil die test gewoon morgen doen. En jij was dat zelf, degene die zegt, dit is een hele goede analyse. We moeten, ik durf hem wel te doen. Want het is niet of je een testprotocolletje, dat het is natuurlijk evident dat je daar wel aan toe was. Het is niet, ik kan geen testprotocolletje doen. Maar jij zat eerst nog, gedurende het gesprek, eerst zat je van, eind van de week kunnen we een testprotocolletje doen. Het komt wel erg snel.
Ja, dat was wel mooi, Erik. Want we zaten eerst inderdaad van, oké, maar die glycolyse, die moeten we weer triggeren. En dan moet dus al trainingen rond de anaerobe drempel en daarboven. Want dat is wat hij niet heeft gedaan en veel in lage intensiteit. Dat was ook in
de benzinemotor even.
Ja, in die week dat je eigenlijk ook weer opstartte. Ja, oké, dat is dan nog wel wat strides en duurloop. Maar het is veel allemaal in het lagere bereik, lage intensiteit. En toen kwam Guido en toen zaten we zo'n beetje te kijken. Zeg je, maar waarom moet hij niet gewoon even een test doen, een antest? Toen werd hij eerst een beetje zo van...
Van een half uur volle
half
bak.
En het zit hij eerst een beetje zo van, wanneer moeten we dat dan doen? En in één keer zag je echt zo zijn ogen glinsteren. En hij dacht, ja, dat ga ik gewoon... Ja, niet vandaag, maar want er zat eerst van, nou, misschien na het einde van de week. Want eerst maar eens een beetje weer wat dat gevoel hebben. Want hij had het al een tijdje niet gedaan.
Kan dat wel?
Kan dat wel? En toen zei hij, ik ga het morgen doen. precies dat gezicht.
We kunnen niet alle, ja, dat hij nu
dat gezicht, hij niet trok, toen had hij toen ook. Ik vond echt, je had er echt zin in.
Ja, ik had er echt zin in.
Maar ik kan natuurlijk niet alle coachen, want je hebt natuurlijk de trainingsrol, de trainersrol, de analyse, het fysiologische deel. Maar je hebt natuurlijk ook de coach tools die je hebt, hè, de mens prikkelen. En ik kan natuurlijk niet alle trucs gaan vertellen hier, maar ik ging natuurlijk poeltje maken.
Ja.
Wat denk jij? Ik wilde ook wel weten hoe René jou inschatte. En hoe jij jezelf inschat en hoe ik je inschat. Ja, ik weet het niet. Ik sta aan de zijkant. Maar wat denk je waar nu je steady state ligt?
Kijk, het was gewoon even René of Erik. Even opletten, Erik. Jij zit weer op je mobiel. Ja. Je zit me even te bekijken. Het is de training inderdaad.
Ja.
Kijk, in elk geval, zij zeiden, wat heb je gemist? Uitzoomen, wat heb je gemist? Wat heb je niet gedaan? dat moeten we weer... we moeten het lichaam weer aan de praat krijgen. Dus dat moet je doen. Waarom doe je niet een half uur volle bak? Ja, mijn eerste gedachte was een half uur volle bak. Moeten we niet eerst daar naartoe werken?
Scheidbak.
Vijf keer een duizendje. En dan doen we een paar dagen later doen we wel dat half uurtje volle bak. Maar jij hebt 5 weken niet hard gelopen, hè? Op die 100 metertjes, 150 metertjes na.
CPC had hij al gecanceld, hè?
Ja, maar goed. Toen waren we... Het heeft niet lang geduurd, volgens mij. Toen waren we 3-4 minuten verder. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Weet je wel,
maar je zag hem groeien, hè? Hij begon te ogen, die doffe ogen begonnen te twinkelen.
Ja.
En toen was het, waar hij nu staat? Maar ik vond het echt wel interessant, want als je... Ja, ik bedoel, het gaat niet om echt om de, het is niet de weddenschap en wie kent Pim het best. Maar bij welke hartslag denk je dat eruit gaat komen? Vroeg ik aan René, even kijken hoe goed hij hem kende. En welk tempo verwacht je? En aan Pim.
Ik ben voor een half uur volle bak.
Ja, met een wel een testprotocol. Dus inderdaad, ja, klopt.
En, wij
het idee, het idee is dat je met een testprotocol... dus wel 10 minuten inlopen en dan 3 keer 1 minuut met 1 minuut.
Gewoon de wedstrijd warming up.
Ja, maar wel achter elkaar.
Oké.
Een half uur, dus moet wel volgens een bepaald protocol. En dat als je het goed uitvoert, dan zou dat weer spiegelen wat je in een uur in een wedstrijd kan. Want het is natuurlijk, je hebt niet zo diep gaan als een uur in een wedstrijd, maar volgens een protocol, ja, het is eigenlijk gewoon een tempo duurloop. Mm-hmm. En niemand gaat all out, want je lag niet op het asfalt na afloop.
Nee.
Dus het weer spiegelt wel iets. En René dacht de hartslag 175. 3,32 per kilometer. Toen zei ik, ja, later. Toen begreep ik het protocol iets beter. Nou, het zal wel 3,28 zijn.
Ik had ook zoiets.
En Pim dacht 3,26 per kilometer.
Maar 's middags appte ik je.
Hebt hij me nog een keer bij jou op de pool?
Ik vond mijn pool bij.
Ik denk dat onder de 3. Maar dat zou betekenen dat jullie dachten, zo kijk, zoals ik er naar keek.
Ik ging een paar uur van 3,27 naar 3,18 geloof ik.
Puddle mindset. Maar.
Kreeg weer wat bravoer.
Maar kijk even naar. Normaal is het 3,10. Dus dat zou betekenen dat jullie echt dachten, ik ben 20 seconden kwijt. En ik dacht, no way, want je bent gezond. Zo dacht ik het, je bent gezond. Je hebt duurwerk onderhouden. Je bent alleen wel wat kwijt. Alleen ja, op het moment dat je echt denkt, oh, ik ben 20 seconden kwijt. Ja, dat is wel, dan kan ik de paniek in jullie ogen wel voorstellen. En het bleek gelukkig 3,21 te zijn in die end.
Ja.
Dus je bent gewoon 10 seconden kwijt. Alleen van welk systeem ben je 10 seconden kwijt? En dat maakt het trainingsplan. En ja, toen hebben we gewoon gezegd, nou, oké, boom, 4-5 trainingen, inclusief die test, dan heb je dat wel weer op orde.
Ja.
Toen ging je wel heel blij de deur uit.
Was ook leuk om te doen, de volgende dag.
Ja.
En het is ook goed, hè, om een beetje vast te stellen waar je staat natuurlijk. Dan heb je wel iets meer een beeld van, oké, dit hebben we niet gedaan, waar moet je aan werken? Maar ook, waar sta je nu, wat heb je verloren?
Ja, en het was de volgende dag, want ik heb echt, de opdracht was ook een beetje van, ga maar niet naar je hartslag en je tempo kijken. Jij zei, plak bij wijze van spreken je horloge met tape af.
Ja, maar dit is ook een gevoel.
Je moet terug naar het gevoel. En toen merkte ik wel echt dat je dus ook dat gevoel kwijt bent. Want ondanks dat ik mijn eigen kwaliteit redelijk laag had ingeschat, ben ik alsnog als een gek vertrokken.
Dat was de eerste kilometer, 3,4 of zo?
Ja, gewoon, maar geen idee wat het was. Want je hebt het 5 weken niet meer gedaan, joh. Dus normaal gesproken, als je in zo'n Maassluis rondloopt, je voelt als het ware waar die drempel ligt. En je kan er net overheen, je kan ermee spelen. En dat kan je een halve marathon lang doen.
Ja.
He, heuveltje op, zou je er iets overheen gaan en laat je het weer zakken. En je voelt het als het ware gebeuren. Yo, ik liep daar nu in het Kralingse Bos rond. Ik had geen flauw idee waar ik mee bezig was. Ja, precies.
Ja, carbon.
En echt, ik krijg na 4 kilometer, toen was het tempo al wel gedaald hoor. Toen was ik denk al 3,15, 3,16 aan het lopen. Maar toen kreeg ik echt wel klap en gaan werken en knokken. En gewoon niet goed ingedeeld dat half uur. Omdat je het gevoel een beetje kwijt bent. En dus ook omdat je jezelf niet aan het corrigeren bent door je klokkie. Ja. Maar,
en de weerbaarheid en de pijntolerantie is natuurlijk ook weer weg.
Die is heel moeilijk. Want jij zei
van, is natuurlijk ook weg.
Ja, dat was heel moeilijk. Want de laatste 10 minuten, daar heb ik niet volle bak gelopen.
Nee.
Maar het was ook heel moeilijk om volle bak te lopen. Het gekke is dat je vaak, als je heel goed bent, dan kan je ook heel diep gaan.
Ja. Ja.
Maar als je dat een tijdje niet hebt gedaan en als je letterlijk de roest er aan het aflopen bent, zo voelde het, dan is het heel moeilijk. Want je loopt daar in een soort vechtstand en je techniek lijkt nergens meer op. En voor het eerst in 5 weken hoor je weer van die stemmetjes in je hoofd.
Ja. Hè,
van ik ga te hard of dit hou ik niet meer vol.
Zie je wel, ik ben toch nog overtraind.
Het
is
veel moeilijker om die dan te negeren of positief om te zetten. Dus ik liep daar nog steeds wel te werken. Maar net niet dat volle bak-achtige. Dat is heel moeilijk om dat te doen.
Maar dat wisten we ook wel. En ook hoe het protocol is opgebouwd. Het moet achter elkaar door. Het is niet de adrenaline die je in een startvak hebt.
Ja. Hebben jullie, dit roep je niet zomaar. Heb je dit ook wel eens een keer op Michel uitgeoefend?
Ja,
deze test of met andere atleten?
Nee, maar het gaat niet om die test. Het gaat om wat doe je als iemand... Dus in dit geval het specifieke voorbeeld wat jij kwijt bent. En... Ja, bij Michel was het toch wel meer dan de basis vaak. Dus dan, dit was altijd een sterk punt. Dus,
maar het was los van het fysieke. Het was ook gewoon van... Ja, volgens mij zei jij letterlijk van... we moeten Pim even patiënt afmaken.
Ja. Ja.
Je moet gewoon weer een racer zijn, ja. Toch? Dat heb je niet gezegd, maar ik bedoel, dat is een beetje de...
Ja, patiënt af, dat zei Guido.
Maar wel inderdaad, wel even voor de mensen thuis. Je moet andere dingen, ziektes en overtraindheid... Ja. Ziektes, overtraindheid en blessure uitsluiten. En dat was ook zo en daar waren we allemaal al over eens. We hebben daar goede aan...
Het kon ook weer. Weet
je. Ja, alleen wat gaan we nu? Ja, misschien, nee, even wachten eerst op het gevoel... en dan van het weekend misschien een test. Maar dan werd de test... Het gaat niet om de test. De test is gewoon de schakelmoment. En er gebeurde ook, toen we het erover hadden, gebeurde al wat met hem... En het is een startpunt. En de test bevestigde volledig eigenlijk wel de diagnostiek.
Ja.
En toen je klaar was, wat was het gevoel erbij?
Nou ja, dat ik het moeilijk had gehad. Maar ik had er ook echt van genoten. Want je voelt je voor het eerst in 5 weken... ben je weer een beetje aan het knokken. En kijk, ik liep daar... Wat was het gemiddeld? 3,21 of zo. Maar vergeleken met wat je de 5 weken daarvoor heb gedaan, is dan 0,5 uur 3,21. Ja, kijk, je voelt ook wel aan van, ik bedoel, in principe hebben we afgesproken dat we de marathon op 3,22 gaan lopen. Dus je weet hoeveel werk er aan de winkel was. Maar ik kwam er heel positief uit, omdat je gewoon weer hebt gevoeld wat het is om volle bak, semi-volle bak te gaan. En,
dus gewoon als je een kater hebt, duik je dan gewoon de zee in en doe je een flink ontbijt en ben je er dan weer? Of blijf je de hele dag een beetje Netflix en zo? Hè?
Ik blijf gewoon van die metaforen van jou houden. Altijd vindt hij weer een zee, een oven, een haardvuur, natte voeten, natte enkels, een moeras, drijfzand. Mooi, hè?
Ja, heel mooi.
Hoeveel ken jij dan, Michel?
Ja, nee. Ik had het eigenlijk moeten vergeten eigenlijk.
Ja, ik had het allemaal moeten noteren. Ja.
Dat is wel, ja.
En je ziet het wel weer voor je.
Ja,
Hey, maar vanaf dat moment is de knop zeg maar op een andere manier weer omgegaan? Niet dat
nou, we zijn nu volgens mij 43 minuten verder, maar ik noemde het een 5 of een 6 trapsraket. Ja. Het is gewoon een van die stapjes is het beter gegaan, weet je wel? Dat je iets aan je lijf voelt, waardoor je weer iets meer kan doen. Dat je gesprek hebt, waardoor je weer voelt. Dat je dingen uitsluit, waardoor je weer dingen kunt doen. En dat je op een gegeven moment weer echt hardloper voelt. En ik ben, als ik helemaal terugkijk, ik ben optimistisch gebleven. Maar je hebt uiteindelijk wel gewoon ook weer goede trainingen nodig.
Heb je en de afgelopen gedaan,
en de afgelopen nee, alleen. Dat was ook de opdracht. Ja. Maar de afgelopen anderhalve week voel ik weer dat ik een lijf heb waarmee je kan werken. En dan ben je nog verre van het niveau dat ik graag zou willen hebben op 16 april. Maar dan voel je dat je ergens naartoe kunt en dat die lat hoger kan en dat je er ook echt wel weer gaat komen. En wat dan uiteindelijk straks mijn pace is waar ik op weg ga, dat zien we straks wel. Ja,
dat zie je over een half uur, zeg maar.
Nee, ook nog niet. Nee. Maar gewoon in elk geval, dan kan je weer ergens naartoe. Ja.
Maar dat is een marge, daar hangt nog heel veel vanaf wat er gaat gebeuren, hoe je groeit, hoe de omstandigheden zijn. En wat natuurlijk super belangrijk is, dat weten we allemaal hier aan deze tafel. Ken jezelf, schat jezelf goed in op de marathon. Jezelf overschatten, dat is dodelijk. Weersomstandigheden. Dus dat kan je, waar ga je op weg, is altijd de bekende vraag van iedereen.
Ja, en dat is ook een heel belangrijke vraag. Alleen...
Nu nog niet te beantwoorden.
Nee, we zitten op 3,5 week. En we gaan echt nog wel een paar trainingen doen waar we weer heel veel info uit halen.
En trainen op het niveau waar je op zit en niet wat je wil gaan lopen.
Ja, en dat hebben we heel de tijd gedaan. Ik had het graag gedaan, maar ik heb nog niks op marathontempo gelopen. En ook niet op 10 seconden daarboven. We hebben echt even gekeken, waar sta ik nu? Wat is er nodig? En hoe kan ik op mijn niveau dat ik nu heb trainen? Want dan word je beter.
Ja.
Hey Pim, ik zit nu, zijn wel een beetje, zeg maar, nu weer, je bent weer op koers, hè? Daar zijn we nu aanbeland. Ik weet niet hoeveel, het was wel een beetje de 3-4-straps raket.
Ja, ja.
Maar er moet nog een 5 en een 6 komen. En we hebben nu een beetje de afgelopen periode besproken van... Oké, jij met René, jullie werken samen. Wij zijn meer ja, meer de rol van de coaches, de experts, van en adviseren daarin. Maar waar denk je dat we je de komende periode nog in kunnen helpen? Want er zijn, ja, we hebben nog 3,5 week.
Ja, nou, ik denk, kijk, het is gewoon zaak om met z'n vieren de komende, nou ja, de komende 3,5 week letterlijk. Maar om die tijd goed te benutten en om ook inderdaad te zorgen dat mijn niveau groeit. En dat zit hem in kopie erbij houden, scherp blijven, de juiste keuzes maken in je leven, maar zeker ook in de trainingen. Kijk, we hebben flink wat tijd verloren, maar we hebben tegelijkertijd nog echt wel wat tijd om bepaalde trainingen te doen. En we hebben best wel de keuze geprobeerd te maken van geen tijd verliezen, waardoor ik afgelopen zondag ook meteen een 2:15 loop heb gedaan, die voor het eerst eigenlijk weer echt best wel goed ging. 3:48 gemiddeld, Papendal. Ik was 3 dagen met de pakkers weg.
35 kilometer zal ik staan.
Ja, 35,5 kilometer met in- en uitlopen erbij 39,9. Ja, we hebben er geen 40 of 42 van gemaakt. Maar die gaf gewoon echt wel een goed gevoel. En dan ben je op letterlijk op 1 maand voor de start. En dan voel je van, ja, we kunnen op gezette tijden echt nog een grote prikkel aan dat lijf geven. En nou, René en ik hebben een plannetje, maar die hebben we jullie ook voorgelegd. Dus ja, we hebben nog 4 weken om te groeien.
Ja, ik vind wel, ik heb er even naar gekeken in de trein, want je had gisteravond laat gemaild.
Ja.
Ik vind wel, mijn eerste reactie is wel dat de prikkeldichtheid te hoog is tussen die trainingen.
Ja, maar dat, kijk.
Maar goed, misschien moeten we daar de mensen niet.
Nou, ik vind het wel interessant om het toch even te horen dan hoe dat. Ik bedoel, het is een plannetje, maar voor de komende 2 weken.
Kan maar die wat ik heb het natuurlijk kort op de mail naar jou gezet, maar we zouden het gaan bespreken en inderdaad.
Maar niet wel of niet in de podcast bespreken is natuurlijk even een keuze die we nu moeten maken.
Ja, nou ja.
Een van de dingen wat heel belangrijk sowieso was van maak een plan, want dat is nu wel. We moeten ergens naartoe kunnen werken en dat plan is er nu en eigenlijk. Vraag Pim van, jongens, willen jullie daar nog even naar kijken zo in deze laatste fase?
Ja.
Ja, en de rol, de dag na die testanalyse, toen je die test had gedaan en we geanalyseerd, toen ben ik ook even in andere data gaan duiken van de, van die aerobedrempeltrainingen. En die lange trainingen, om daar ook wel een beetje benchmarks te kijken. En ja, daar viel me wel dingen op. Want ik heb nogmaals, we spelen een andere rol tegenwoordig. Dus en waar ga je dan op letten? En toen, ja, ik dacht, voordat ik een hele mail ga typen, denk, bel je gewoon even op. En toen hadden we een heel leuk gesprek. Toen zeiden, dit is echt iets voor volgende week. En toen had je het over de rol van de coach.
Dat was ook mooi. Guido zei, ik bel even, want dat is sneller. En vervolgens hadden we elkaar een uur aan de lijn.
Ja. Maar dan kom je toch op andere punten. Dus en dan kom je natuurlijk op, wat is de. Toen zei hij, toen bedankte je voor iets wat tof. En toen zei ik, maar welke rol speelt René nou? Welke rol speelt de coach? Toen hadden we, blikte weer even terug van, ja, zeg maar de sterielere manier van, noem het even digitaal coachen. En het gevoel dat de woorden die je typt als je over en weer in Training Peaks is toch anders als de woorden van elkaar ontmoeten. Dus hij zegt, mijn wens is om de komende 2 jaar de best of both worlds te hebben. Want ik heb zoveel gehad aan, ik zit onszelf nu even een veer te geven.
Dat mag.
Ja, maar wat is dan de rol van een coach? Want het zijn toch vaak woorden die je zegt. Of wat ik zeg, ik zag jou na die ontmoeting, toen we dat poeltje maakten in die test. Ik zag je gewoon opveren en blinken. Dus we hadden een snaar geraakt. Dus je kan als sporter heb je gewoon mensen om je heen nodig. Het is een stukje René, een stukje. Maar goed, dat kan je misschien het beste zelf zeggen. Want toen zeiden we, dat is ook misschien wel interessant voor in de podcast, zei jij.
Nou ja, zeker. Kijk, sowieso, zeg maar, hoe raak je iemand, toch?
En laat je raken of niet raken?
Ja. Maar ook gewoon, welke mensen verzamel je om je heen? Ik moet er echt niet aan denken dat ik zo'n marathonvoorbereiding in mijn eentje zou moeten doen, weet je wel? Dat je überhaupt een soort van zelf al je schema maakt, dan daar met niemand over kan sparren, dan als je ontzettend goed gaat, maar misschien te enthousiast raakt, of redelijk slecht gaat en weer op de juiste koers moet raken.
En je vrouw mee op de fiets elke training. En dat is een kutwijf.
Als je dat allemaal zelf zou moeten...
Of andersom.
Ik denk niet dat ik dat dan jaren zou doen. Terwijl...
Het gaat ook om niet te veel mensen en om de juiste mensen. Je moet natuurlijk ook vertrouwen hebben in de mensen om je heen.
Ja, zeker.
En ze moeten goed samenwerken.
Ja, en ook gewoon die vorm vinden. Weet je wel? Dat je op een gegeven moment denkt van ja, zo zou ik het willen vormgeven. En ja, het is gewoon wel oprecht. Als ik dat in mijn eentje had moeten doen zonder René, Guido, Michel,
Erik,
Erben die belt, vrienden die af en toe een duim opsteken. Ja, dan had ik nu denk ik alsnog achterstevoren in Istanbul.
Wat ik ook wel interessant vind en wat ik nu gehoord heb, is ook dat je als coach open moet staan, als je het niet meer weet, om te vragen aan een ander. Je bent met René, ben je naar Guido en Michel toegegaan, van we lopen eigenlijk een beetje vast,
ja.
Weet het niet zo goed. Hoe moet het dan? Hoeveel coaches zijn er niet die toch iets te veel ego hebben en zeggen van, dat doe ik niet.
Ja. Dat sowieso.
Ik denk dat dat echt super belangrijk is. Ook, weet je, hebt een trainer-coach relatie. Dat je iemand bij je hebt die zegt van oké, we lopen vast. We hebben experts die er misschien net eventjes wat meer ervaring nog in hebben. Daar gaan we naartoe, daar gaan we tijd in steken om dat te doen. Ik denk dat dat gewoon echt heel erg belangrijk is. En voor jou, bijvoorbeeld naar René ook gewoon heel prettig is. Dat je weet sowieso. Gewoon van, weet je, hij helpt me daar waar hij kan. Op het moment dat hij vastloopt, dan durft hij ook de stapje
te nemen. Dat is wel heel mooi wat je zegt. Maar het is ook geen teken van zwakte. Ik vind het een absoluut teken van kracht van René. En het is ook elke keer leuk. Het is ook helemaal niet van wie weet het meeste of zo. Het is gewoon, je bevraagt elkaar. En er is altijd meer energie als we weggaan.
Nee, maar we weten daarom,
en uitzoomen. Ook gewoon uitzoomen als atleet en als coach is belangrijk. Maar als je... twee heb die nog net iets verder vanaf kijken. Het is makkelijker uitzoomen.
Maar hoe vaak zie je niet het voorbeeld van een atleet of van een coach die met een atleet bezig is, die best goed gaat, waarvan je misschien op afstand ziet van hij gaat goed, hij loopt een beetje vast, maar eigenlijk moet er iets gaan gebeuren om die volgende stap te maken. Maar of de atleet durft het niet, omdat de atleet-coach relatie wel heel erg close is of wat dan ook. En daardoor maar blijft hangen en dat de ontwikkeling stil blijft staan of andersom, voor zowel de atleet als de coach. Dus ik vind dat wel echt wel een belangrijk iets. En dat is het mooie, denk ik, van de samenwerking die jullie hebben met elkaar. Dat je dat op die manier gewoon doet.
Ja. Hey, en we willen inderdaad... taperen willen we nog aanraken als gespreksthema. Zeg maar, we hebben nu nog 3,5 week. Nou ja, in heel veel online schema's die je ziet, zie je dat de recreant op 3 weken voor de marathon hun verste lange duurloop heeft. En vanaf dat moment ga je afbouwen naar die grote dag. Ik vind altijd dat is een enorm hoge top van een piramide. En daarna donderen ze naar bijna niks meer doen. We hebben eigenlijk de keuze gemaakt van, nou ja, sowieso ook door het niveau dat ik heb. Hoe beter je getraind hebt, hoe groter je herstelvermogen. Maar dat er echt wel ruimte is om nog flink wat te doen in die laatste fase. Maar volgens mij is het sowieso een interessant thema om aan te raken. Ook voor alle luisteraars.
Ja. Ik zie Guido iets opschrijven en hij zet er een dikke streep onder. Dus die paas ik zo even naar hem door. Maar waar het om draait is dat we ook in het gesprek vorige week met René hadden van... Ja, oké, okay, maar kunnen we dan inderdaad 2 weken van tevoren de laatste training doen? Of 10 dagen moeten we het traditionele taperen aanhouden? Hè? Waarop wij zeiden van ja, maar wat is dat dan precies? Is er iets van het traditionele taperen? En dat bestaat eigenlijk niet. Ja, je moet wel minderen, maar je moet ook heel erg naar de persoon zelf kijken, naar het individu. Werkt hij juist goed? De ene werkt goed bij veel taperen, de ander weer minder.
Er bestaat wel taperen, maar ik denk dat fine-tune een beter woord is.
Ja.
En dat is wat ik opschreef. Ja, fine-tune. Oh ja. Ja, mijn handschrift.
Ik zag die dikke streep eronder, dus ik dacht...
Ik stem zo hard dat die gewoon te horen is. Kijk, uiteindelijk gaat het om een piekprestatie. En dat is natuurlijk de balans tussen fitheid, getraindheid zo hoog mogelijk en vermoeidheid zo laag mogelijk. Maar natuurlijk, als je heel erg te uitgerust raakt, raak je wat van je fitness kwijt. En als je het, en vice versa. Dus het is de optimale balans tussen uitgerustheid en fitheid, het aerobisch systeem. En dat is natuurlijk wel echt individueel. Tapering voor een topatleet is echt wel anders als. En niet over de grens gaat. Dus ook hoeveel stapelvermoeidheid zit er al daarvoor.
Wanneer start je dat? Dus ik nu bijvoorbeeld kijk hier in de omgeving, zie ik de laatste trainingen. Het zijn allemaal van die trainingslopen, hè, die iedereen wel kent, dat je met die groepen meegaat. Dus je kunt kiezen voor 5 minuten per kilometer, 5:30. Ik zie hier in de regio de laatste trainingsloop staan op 29 maart. Dus het is zeg maar 2 weken zo'n beetje voor de marathon. 2 tot 2,5 weken. Ik zie nog een 35 staan. Is dat het moment waarna je zegt van... Oké, dan heb ik nog zo'n 2 weken. Hoe ga je dan met die laatste 2 weken om? Dan heb je de laatste lange duurloop erin zitten. Want die staat er zo. En de meeste mensen gaan dat dan zo'n beetje nog doen.
Ja, op 3 weken voor de start doen ze die.
Oh, 3 weken is die dan, ja.
Ja, maar voor sommigen is dat echt een impact. Die 35 nog even.
Ja, sommigen gaan dik boven de 3 uur komen dan.
Nee, zeker. Misschien ja. Wel 4 uur. Misschien ja. wel bijna 4 uur. Dus, maar die wordt wel ingezet door heel veel mensen.
Ja, dat hangt er gewoon vanaf. Ik zou echt individueel kijken voor max 32 of 30 of 37. Ja, je hebt natuurlijk helemaal niks aan het antwoord. Ja.
Nee, maar stel je ja, en wat natuurlijk 30, ook die staat. Weet je, mensen, je
maar wat ook nog een rol
staat,
speelt.
Mensen doen dat.
Ja. Ja, ja, en er speelt ook nog een rol van wat is er gebeurd on the way.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ja. Even vanuitgaan van
dat het goed is gegaan.
Training is al goed gegaan. Ja. Je hebt die laatste 35 erop zitten. En dan, hoe ga je hem nog zeg maar, gemiddeld invullen?
Nou, wat heel belangrijk.
Pim is nu een ander verhaal, omdat hij heeft bij spreken nog wat goed te maken ergens, maar gewoon gemiddeld.
Nou, als mensen beter worden, blijven beter worden. Dus je ziet elke keer nog een training en er is een goede respons. Dus training, iemand wordt beter. Training, iemand wordt beter. Training, wordt iemand beter. Ja, dan zit iemand gewoon wel in een goede flow. En dan, als je die laatste nog goed doseert en je bent ook 30 gewend en je pakt er 35 bij, ja, dat is dan 25, 30 minuten erbij. Ja, dan moet diegene en die trainer even goed inschatten. Maar als iemand gewoon, maar als je al vermoeidheid ziet of een slechtere respons op de training in die 2 weken ervoor.
Of in die lange duurloop.
Ja, en dat die 30 eigenlijk al met een best wel echt enorm veel verval in het laatste deel. Dan is maar de vraag wat je doet als je er 35 bovenop doet. Of als je nog 5 kilometer bij, je maakt er 35 van. Want dan kan het wel eens. Dus je moet heel goed kijken naar wat training is. Je moet hem omdraaien. Het gaat om de respons. Op de training en niet om de training zelf.
Nou, maar zo interessant wat je zegt. Ik zie bij die lange duurloop die ze bijvoorbeeld bij Pak in Rotterdam doen. Daar staat 30 of 35. Lopen ze een lange ronde van 30 kilometer. En de mensen die 35 willen doen, kunnen dan nog een rondje bos erbij doen.
Heel slim.
Wanneer doe je nou die 35? En wanneer zeg je van nou, 30 vind ik het mooi geweest? Ja, zeg, antwoord heb ik net gegeven, maar...
Ja, tijdens...
Want heel veel mensen willen dan toch, ja, ik ben moe, maar ik wil toch die 35 in de benen hebben.
Ja. Ja, als je echt verval al hebt, flink verval... Dus dat echt de tank al leeg begint te raken. En er zijn natuurlijk allerlei metrics waar je dan naar kan kijken. Maar als iemand gewoon bij hetzelfde tempo... Dus als je allemaal signalen krijgt dat je een knipperende benzinelampje hebt. Dat is het eigenlijk. Ja, hoe ver, als je daar nog een half uur aan vastplakt... Dan heb je natuurlijk wel zelfvertrouwen om hem af te maken of zo. Maar de vraag is, hoe zwaar is dan die training geweest? Dus als je de bodem van de benzinetank... Je wilt natuurlijk niet... Nee, ik ga geen metafoor doen. Duwen met de auto de afrit af of zo. Dat wil
toch
zo
een metafoor.
Ja. Zover wil je niet komen.
Nee, ja,
nee, het is niet zo kort van tevoren.
Ja. Het is denk ik gewoon heel veel mensen... Want iedereen zal individueel moeten kijken. Ben ik er klaar voor? Heb ik er wat aan? En wat doe ik er omheen?
Nee, dat is helder.
De dagen daarvoor, de dagen daarna.
Hoeveel herstel kostte die 30 mij?
Maar heel veel mensen doen hem toch... Ze vinden 42 ver. Dus ze moeten in die laatste maand bevestiging krijgen... dat ze tot 42 kunnen komen. Dus gaan ze die laatste lange duurloop ook maar zo lang mogelijk doen. Dat is niet van... Ik doe die training om er beter van te worden. Dat is alleen puur mentaal van... Ja, ik moet en zal op 5, 6, 37 uitkomen. Omdat ik dan... Is het nog maar een korter stukje tot de 42.
En dat is oké als je jezelf goed voelt en je bent fit... En het gaat eigenlijk heel erg makkelijk allemaal.
Maar nu ik erover nadenk... Ja. Sorry, ik moest even nadenken. Ja, dat is goed. Sorry dat ik je onderbreek. Ik zou hem nooit al plannen... Want dan heb je geen marge meer. Dus als je hem langer maakt... en de langste is 2 weken van tevoren... Natuurlijk willen die mensen hem dan doen. Want anders mis je hem. Maar waarom schuif je het hele schema niet 1 of 2 weken op? Dat je dan de langste, die 35... 3 of 4 weken van tevoren hebt. Why not? Want dan kan je nog zeggen, we doen hem vandaag nog niet. We doen 2 keer die 30. En dan doen we hem over een week. Of we doen hem misschien
maar
nog een week later.
Dat ze het vermogen hebben om het zelf te kunnen aanpassen. En dit is vaak eentje die staat op het programma. Die is georganiseerd, die is geregeld.
En het is de lang, ja.
En dan doen mensen die.
Maar hij moet ook geen dag later. Het is al tricky, 2 weken van tevoren. Dus je hebt ook helemaal geen enkele speling. Dus je wil hem wel doen omdat je hem nodig hebt. Ja. Maar het is 2 weken van tevoren. Ja. Dus je kan ook helemaal niet schuiven. Dus dan kom je in dat duivelse dilemma van... ik moet hem doen wat ik wil hem eigenlijk doen wat ik wil. Ik wil hem in de pocket hebben. ja, wees dan maar eens verstandig. Terwijl, ja, die, volgens mij ben je dan best wel moeilijk in staat.
Hij zit inderdaad volgens mij 3 weken van tevoren, hè, dat je zei. Die lange
Ja, precies. Dat is wel verstandig. Ja, ja, ja.
En het is ook... we hebben het nu weer over fine-tunen. Bijvoorbeeld ook de hoe we afgelopen zondag mijn loop hadden afgesproken. Even inlopen, kort daarna uitjoggen of wandelen of wat dan ook. 2:15 rond de aerobe drempel. Hoog zone 2 voor mensen die in zones denken. Dat ligt bij mij op 158.
Aerobe drempel.
Ja, ja, de aerobe drempel ligt op hartslag 158. Ga daar het eerste uur zitten. Dan mag je het echt wel later in die loop wat moeilijker krijgen. Iets meer het marathongevoel nabootsen. We hebben het niet over tempo, maar iets meer de vermoeidheid. Dus het mag naar 160, 162. Maar het mag ook geen lijdensweg worden. Dus, want als het een lijdensweg was geworden, kost het me 4-5 dagen herstel. Kan ik in die dagen bijna niet meer trainen. En is het maar de vraag of je er beter van terugkeert. Ja, dus dat is een beetje het zoeken naar...
Maar het wordt ook geen lijdensweg, omdat we precies de aerobe drempel weten.
Ja. En omdat je met een opdracht die aan die training begint. Dus met een duidelijk idee wat je daaruit wil halen.
Maar dan moet het toch...
Ja, maar wat Guido bedoelt is, als jij gewoon op die aerobe drempel blijft, dan wordt het geen lijdensweg.
Nee, dan heb je geen weekspierpijn.
Maar dan moet je toch nog even terug naar dat taperen. Hoe ga je dan als gemiddelde zeg maar, atleet, na die laatste lange duurloop, in die laatste 2,5 weken, hoe ga je die dan in? Hoe ziet dan die combinatie van fit blijven en niet alleen maar uitrusten door op de bank te zitten? Hoe ziet dat er dan uit?
Ja, onderhoudsdoseringen van alle systemen. Dat is even, maak ik me makkelijk vanaf. Maar het is natuurlijk gewoon wel, over welke atleet hebben we het?
Nou, ik loop 3,5 uur op de marathon. En
wat ben ik gewend? Wat ben ik gewend te trainen?
Ja, ik ben gewend om 3-4 keer in de week ben ik gewend om te trainen.
En dan blijf je 3-4 keer in de week trainen. En je maakt het gewoon wat korter en je onderhoudt. En je doet microdoseringen, marathontempo. Ik zou het specifiek houden. Want je hoeft helemaal niks wat veel harder is of veel langzamer.
Maar ga vooral niet terug naar 2 keer in de week en ga te veel op de bank liggen en alles.
Nee.
Gewoon datgene doen wat je normaal doet.
Nee, want heel veel is ook coördinatie en spierspanning. Dus een heel groot gedeelte is ook van, hoe noem je dat? De pop in de legs, de snap in de legs. En gewoon dat gevoel hebben van goede bounce, lekkere, als je te extreem. Dat zijn volgens mij bekende fenomenen in de sport, hè? De wielrenner naar de rustdag.
Ik heb een goed voorbeeld, denk ik. Ja. Kijk, de winnaar heeft altijd gelijk. En Fred, mijn lieve vader, die heeft gewoon al 33 marathons gefinished in Rotterdam. Dus ik bedoel, weinig mis mee. Weet je, hij is nog nooit aan de start gestaan dat hij de finish niet heeft gehaald. Maar die gaat op maandag nog naar pak. En daarna zegt hij, dus dan hebben we het over 6 dagen van tevoren. En daarna zegt hij zo, taperen. Doet hij helemaal niks meer. Voorraadkast ligt vol met roze koeken, eierkoeken, krentenbollen, lekker stapelen. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je in die week je beter gaat voelen van op maandag nog laf lopen, daarna niks meer doen, alleen maar suikerstotje nemen en dan op zondag die marathon. Ik denk echt dat Fred, hij luistert sowieso, maar dat hij er beter van wordt als hij op woensdag nog even loopt en op vrijdag nog even loopt. En wat mij betreft is het een half uurtje. Volgens mij heeft hij dan een lekkerdere week.
Wordt waarschijnlijk heel nerveus als hij toch nog moet trainen. En sommigen worden heel nerveus als ze niet meer mogen trainen. Ja. Dus het mentale component speelt natuurlijk ook een enorme rol.
Zeker. Is het in dat half uurtje dan ook hetzelfde als waar we het net over hadden, dat je af en toe eventjes een paar keer even 30 seconden aanzetten, even die andere prikkel eventjes even uit dat tempo komen. Doe je dat dan ook nog steeds? Of wil je daar juist van wegblijven?
Ja, het is met alles natuurlijk zo. Zeg maar, hoe extreem is de prikkel nodig? Dit voorbeeld van die strides net, een half uur geleden, dat sloeg van, ja, dat was een systeem wat die helemaal had genegeerd, zeg maar. Dus dan doe je wat 30 secondetjes in een veel hoger tempo en heb je dat veel eerder terug. Ik zit naar een metafoor te zoeken, ga ik niet doen.
Jammer.
Ja, jammer.
Dus ja, ik zie nou een verf voor me. Nee. Je moet een beetje rood erbij om het, blauw, om het paars te maken. Zeg maar. Hoeveel rood gooi je erbij?
Ja, kan het niet laten.
Nee, maar... ja, dat zo werkt mijn brein helaas. Maar,
die metafoor, zeg maar, het verlangen naar een metafoor is gewoon sterker dan de wil van ja. Guido zelf.
Het is gewoon een fetishism
ja,
voor
ja,
mij.
Het is een fetish, ja. Een metafoor fetish.
Ja, maar de... Ja, maar dat Erik is heel praktisch, die wil het gewoon weten.
Ik wil gewoon horen, ja precies.
Ja, alleen ik zou, rond het, ik zou afbouwen en onderhouden van rond het wedstrijdtempo. Dus ik zou kleine doseringen, alleen wat is diegene gewend. Maar mijn laatste training zou dan op woensdag gewoon zijn 2 keer 2 kilometer rond het wedstrijdtempo.
Hey, heb ik toen voor mijn 2:28 heb ik dat op woensdag gedaan.
Ja, bijvoorbeeld om nog even te fine-tunen en goal pace te voelen en... je hebt niks te zoeken bij die 3 minuten per kilometer. Ja, en dan... Ik moest even naar een goed antwoord zoeken. Kijk, er zijn allerlei trucs om spierspanning te reguleren. Dus als je, als je te veel spierspanning hebt... dan moet je gewoon heel lang en rustig gaan lopen op gras. Dan gaat je spierspanning echt slecht van. Dan moet je maar eens aan Femke of Lieke vragen. Als je geen spierspanning wil hebben... dan laat je ze lang joggen een paar dagen voor de race. En dan zijn die het helemaal kwijt. Wil je spierspanning snel, dat weten we allemaal, aan de andere kant spierspanning oppimpen, zeg maar. Ja, dan doe je natuurlijk een hoop bounce, kaatsen, skipping, asfalt, harde sprintjes. Dus dat zijn wel de knoppen waar je aan kan draaien. Maar als het goed is, kom je in die laatste week niet meer op het punt van veel te veel spierspanning. En dan moet ik helemaal downgraden. Of veel te weinig spierspanning. Ik moet nu flink aan de sprints, want mijn spierspanning is weg. Maar je kan wel in een... Dus dat is, als het goed is, is dat geregeld en onderhoud je dat gewoon. En hoef je niet meer 2 dagen voor de wedstrijd te denken... Hé, mijn benen zijn slap. Ja, als dat veel te slap is... Dan zou ik uit mijn toolbox wel... dan heb je dat wel heel snel terug met een paar van die strides. Ja. Maar in de tapering zou ik gewoon dat onderhouden en... Ja, en zijn er 10 strides of 2 strides?
En heel soms, voordat mensen denken ik heb slappe benen, kan dat ook nog eens met een beetje koolhydraten stapelen zijn. Dus dat is wel een vocht, beetje een gevaar. Ja.
Dus hoe zag jouw laatste week voor een marathon eruit? Dus
nou ja, eigenlijk zoals Guido omschreef, dus iets wat minder volume, maar wel allemaal in dezelfde intensiteiten. Dus wij deden dan nog wel op woensdag of donderdag, of in Nederland of in Central Park, nog wat rond het marathon tempo. Misschien nog een heukel een beetje richting mijn halve marathon intensiteit, maar wel natuurlijk veel kortere blokken.
Weet je dat nog, die laatste donderdag in Central Park, voordat je 16 in New York werd?
Ja, dat weet ik nog wel. Of wat het programma was.
Je vloog daar in ieder geval.
Ik dacht 3-2-1 of zo, denk ik nog een keer, of 2-1...
2 kilometer.
Ja. Heel veel mensen aanmoedigen. Dat is ook, hè, weet je dan
ja, nog? Ja, dat ging ook hard. Ging ook knijterhard.
Ja.
En wist je toen dat het goed zat? Of dacht je, hij gaat knijterhard?
Ja, maar dat is het ook. Kijk, hij is wel zo fit en getraind. Hij verneukt het niet op die donderdag.
Ja.
Je blijft wel binnen een bandbreedte met je dosering. Het was een training van een uurtje of zo. Half uur, volgens mij progressief inlopen. Cool to warming up. En... Maar je liep ook wel heel laag tegen de 3 minuten per kilometer, heel makkelijk.
Ik voel dat aan. Weet je wel, ik ben gewoon helemaal ready aan het raken. Dus ik kom in een hele gemoedstoestand al. Dat die wedstrijd eraan komt. Ja, ik ga ook niet meer testen of zo. Het is niet van, dit nog even voelen. Of dit gaat allemaal heel automatisch.
Het is er al. Je ziet het al. Eigenlijk is het al...
Daarom is het ook onderhouden eigenlijk. Letterlijk is het onderhouden. Van het werk zit erop. En wat je het enige als je doet, onderhouden en mentaal ready raken richting die day. En dat is. En als je dan lekker in die flow komt van ik ben aan het uitrusten en ik doe mijn laadprotocol. En in mijn geval, ik ga naar de persconferentie en we bespreken de wedstrijd door. Het zijn allemaal elementen.
Benen scheren. Startlijst doornemen.
Dat soort. Dingen zorgen ervoor dat je in een goede gemoedstoestand richting de wedstrijd toeleeft. En dan is het vooral bezig blijven. En ik deed bijvoorbeeld dan de dag van tevoren een duurloop met strides. Maar dat doe ik altijd, omdat ik dat fijn vind. Dus het is ook niet ineens dat ik dat dan deed om spanning op mijn benen te
houden. Het is een soort wedstrijdroutine eigenlijk.
Ja, het zijn routines.
Ja.
En ja, het is echt, de training zit er echt wel op. Je moet gewoon geen stomme dingen meer doen.
Maar als vader Fred mee was geweest en die had gezegd... val mij er niet mee lastig met zo'n training in Central Park. Die training is dan veel te hoge dosering voor iemand van zijn kaliber. Maar ik denk dat ik er wel voor open zou staan in het maatwerk. Dat hij zegt, weet je, ik blijf veel plezier jullie. Ik zwaai jullie uit. Ik neem er nog eentje. En,
ik neem nog een roze koek.
Ja, en hij doet het altijd. Dan ga ik niet zeggen, dan moet je gaan veranderen. Behalve, sommigen slaan door. Maar dan moet je ook de mensen kennen die gaan of nog te veel doen. Of ik durf nu niks meer te doen. Dan zeg ik, ja, maar kun je niet een beetje de middenweg zoeken daarin?
Nou, dat is het is afwijkend gedrag, zeg maar. Ja. Dus als het belangrijk gaat worden en die marathon komt dichterbij. Als Fred altijd dit is het ding doet. Dat is altijd hetzelfde.
Het is
het
gedrag, maar nu niet meer.
Inmiddels is het.
Je hebt ook wel eens vier keer benen geschoren, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Dus het is zo'n marathon is natuurlijk echt rete spannend. Voor iedereen, voor elke recreant. En het wordt pas echt raar als mensen allemaal andere dingen gaan doen.
Maar het is wel strikt logisch. Ik weet dat ik voor mijn eerste marathon ooit gewoon de hele week vrij nam van tevoren.
Ja.
Dat je er zo mee bezig was en ook rusten en maar proberen. En je bent er zo mee bezig.
Nog een keer visualiseren, ja, weer kijken.
Ja, precies.
Of kon dat toen nog niet?
Nee, dat kon nog niet zo zien.
Het scheelde
85.
Weer.
85. Dat ging er al niet. Maar je gaat daar gedurende de tijd wel anders mee om. En dan wordt het meer een week zoals jij dat zegt. Weet je, eventjes het half uurtje loslopen. Even een paar keer even aanzetten. Of inderdaad eventjes een kilometertje in het marathontempo. Waar je dit voelt comfortabel zonder dat het tot het vermoeidheid leidt.
We zitten op te een week vrij nemen. Je kan ook 6 weken vrij nemen.
Maar het is gewoon als je de eerste keer loopt, weet je, dan draait het. Weet je bent er zo mee bezig. Dan draait het toch alleen maar daarom. Je wil niks liever dan die week vrij nemen.
Ik kan er meer aan denken.
Dat je naar die expo kan was eerst dat nummer op te halen en dan vooral lekker met je rond te blijven hangen en te doen en. En alle kranten te lezen en voorbeschouwingen en noem maar op allemaal. Dat is toch iets waar heel veel mensen, denk ik, op die manier in opgaan. En mega enthousiast zijn. En daar soms ook wel een beetje een foutje in maken.
We waren van de week 3 dagen Papendal. Je hebt daar hotelkamers ook. Dus wij hadden ons trainingskamp daar gehouden. En toen zaten we volgens mij, of het was ontbijten of het was avondeten, zat ik tegenover Gozer van Pak. En die zei, ja, maar ik weet toch, weet je wel, ik nam het allemaal inderdaad te serieus. Ik was het allemaal te groot aan het maken. Dit keer ga ik gewoon echt wel relaxter die marathon in en beleven. Toen was ik zo aan het bekijken van, ga ik dat ook doen? En toen heb ik gezegd van, ja, ik relativeer heel mijn leven, maar niet de marathon van Rotterdam.
Ja.
Maar dat is ook een beetje wie ik ben. Ik vind het gaat mega spannend worden, maar dat het zo groot is. Ja, ik ga dat niet kleiner proberen te maken of zo. Ja, jij hebt mij toen volgens mij 3 minuten voor die start toen nog gezien. Van die 2:28. We zwaaiden naar elkaar. Ja, ik stond toen helemaal hyped.
Je voelt dat je leeft, hè, Dani?
Ik zag, jij was helemaal ready.
Ja, maar dat is hoe ik me wil voelen, weet je wel. Op dat moment mag het mega groot zijn, weet je wel. Hoef ik het echt niet te downplayen. Het enige was, ik had wel dat gevoel echt al een week. Het is 6 dagen super kut. En bij die laatste dag denk je, het hoort zo groot te zijn, maar het liefste heb je dat het eerder in die week, dat je dan nog iets behapbaarder voor jezelf kan maken.
Dat is wel leuk om mensen nog terugluisteren. Hè? Ja. We hebben nog daarover gesproken.
Gesproken over die hele week toen, want ik was er gewoon 8 dagen zenuwachtig. Dat is toch kut, weet je wel. En dan voel je inderdaad 8 dagen lang spaghetti benen, dan weer een pijntje links, dan weer een pijntje rechts. 4 keer per nacht wakker worden. Ja, dat is de nacht van tevoren niet erg. Maar op 6 dagen van tevoren denk je, nou, het zou toch wel lekker zijn als ik gewoon een goede nacht zou maken. Dus je moet daar wel iets mee natuurlijk. En ik weet wel, ook daar weer, weet je wel, ja, hoe zorg je ervoor dat je goed voelt? En ik heb toen op een gegeven moment in die week ook een keer mijn klokkie gewoon thuis gelaten tijdens het lopen. Je kan wel zeggen, ja, doe de dingen die je altijd doet.
Je kan hem ook aftapen, hè?
Als je gewoon het gevoel hebt van, ja, ik zit naar mijn hartslag te kijken, ik zit naar mijn klok te kijken, maar ik zie andere waarden. Maar volgens mij heeft dat gewoon met spanning te maken en omdat mijn glycogeenvoorraad nu wat hoger ligt. Ja, dan kan je wel heel druk gaan maken over die data, maar die race gaat niet meer veranderen. Die gaat gewoon op zondag worden gehouden. Dus doe de dingen waardoor je door die spannende route heen manoeuvreert op een goede manier.
Mensen gaan ook overanalyseren. Dus die gaan dan nog de data van dat duurloopje bekijken met andere duurloopjes. Weet je wel, dat is natuurlijk niks menselijks is ons vreemd.
En kijk, we zitten nu op 3,5 week van tevoren. Maar gewoon zorg dat je fit blijft. Zorg dat je een goed gevoel... Ja, precies.
Maar je kan gewoon zeggen, hoe je het doet, doe je het. Dat is individueel. Maar zorg dat je in dat startvak staat en dan klaar bent. Met de juiste emotionele toestand. Met het juiste vertrouwen. Met de juiste frisheid. En inderdaad, hoe je dat doet,
Het is juist belangrijk om het nu te bespreken, Erik. Want we kunnen deze aflevering met dit gespreksthema wel 2 dagen van tevoren eruit gaan gooien. Maar dan gaan mensen nog wikken, wegen, gaan ze andere dingen...
Shit, ik heb het verkeerd.
We gaan het nog verder bespreken. Hè? We krijgen ook nog ervaren mensen in deze podcast.
Ook nog.
Die dat al allemaal keer op keer hebben gedaan. Ja. En allemaal op een eigen manier volgens mij mee om zijn.
Die het nu aan anderen laten.
Die laat het zeker nu aan anderen. Maar er heel ervaren in zijn. Dus het is niet het laatste moment dat we hier de komende week over zullen hebben, denk ik.
Nee, nee. Maar het is een goeie. Hoe je het doet, doe je het. Maar zorg dat je ready bent.
Ja. Ja.
Maar we zijn wel eigenlijk, we hebben het niet besproken. Het hoeft ook nog niet besproken te worden. Maar we zijn later in de week natuurlijk wel benieuwd hoe die 2 weken zeg maar van jou, die jullie dadelijk gaan bespreken, hoe die eruit gaan zien. Gaan we natuurlijk op je Strava zien. Je bent niet net als Mathieu van der Poel dat hij zijn Strava dichtgooit. Ik neem maar dat hij gewoon open blijft staan de komende weken.
1 en al transparantie.
Ja, nee, dat is toch wel, dat is wel belangrijk. We gaan het zien hoe je die komende weken door gaat komen. Want ik ben er benieuwd naar. Het vertrouwen is terug.
Wij geloven niet in... Dat maakten we vroeger altijd wel grapjes over, Michel en ik. Van, je had een atleet of tegenstanders of collega's, moet je zeggen. Die zegt, ja, ik weet niet. Ik had gewoon het startvak voelt al. Dit was niet mijn dag. Weet je, of ik had de zware benen op die dag. Nou, dat is, dan heb je iets niet goed gedaan. Je moet gewoon wel... Was het maar zo simpel, hè? Ja. Maar de goeie hebben dit vaker, die krijgen dat kunstje vaker voor elkaar dan de, en daar gaat het gewoon om.
Kijk, weet je wat ook belangrijk is, die coaches die rust uit blijven stralen.
En dit maakt het ook zo mooi, weet je wel? Het is een kunstje, het is een soort ambacht en het is een soort ontzettend moeilijk te leggen puzzel, maar daarom vinden we het zo mooi. Ja. Weet je, als die marathon 3 kilometer had geduurd en je mocht er zo lang over doen als dat we allemaal wilden, ja, dan was het niet zo spannend geweest. Maar dan hadden we het ook niet zo groot gemaakt.
En het verschil tussen op jouw niveau 3 minuten snel of 3 minuten langzaam is voor jou het gevoel tussen succes of geen succes. En dat is natuurlijk, en uitlopen is weer wat anders. Dus dat is natuurlijk wel NK natuurlijk.
Ook nog?
Ja. Beetje druk en Pim houdt van druk. Dus, ja. Dus dat is ook... Pim begint te glimmen als je het over dat soort dingen hebt. Dus,
ja. Ik word hier gewoon... door die podcast heb ik mezelf een beetje leren kennen. Door het lopen trouwens ook. Maar ook door die podcast. Hoe vaak ik wel niet gehoord heb dat ik een gevoelsmens ben. Inmiddels ben ik er wel achter. Gevoelsmens en zondagskind. Ergens daartussen. Ja, maar af en toe raakt hij op het verkeerde pad. En dan heb ik weer anderen nodig om me weer...
Ja, maar dan zie je, dan worden er op zaterdagavond, zonder dat jij daar weet van hebt, word je weer besproken.
Ja.
Wordt
een karakterschets. Flink wat geroddel.
Hoe daar nou mee omgegaan moet worden.
Ja. Ja. Maar... één ding, weet je wel. 16 april is een zondag. Kijk, daar komt die verkeerd uit voor een zondagskind.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Ja.
Maar mooi dat je zoveel plezier weer hebt.
Ja, heerlijk. Ja, nee, maar dat vond ik oprecht jammer. Ja, ik bedoel, na Maassluis, het is bijna alsof je een soort klik, zo van, en nou gaan we de marathonspecifieke fase in. En ja, ik ben een liefhebber. Ik keek naar die trainingen uit. Dan is het echt best wel jammer als je alleen van die stroeve hobbelloopjes van 8 en 10 kilometer aan het doen bent.
Liever moet je fietsen ook?
Ja, liever. Ja, precies. moet je nog op een zadel gaan zitten ook. Ja. Het liefste. En ondertussen, ik heb gewoon Strava geopend. Ik heb kudo's gegeven. Ik heb die gasten ondersteund. Ik werd niet op een rare manier misgunnen en jaloers. Maar je had gewoon zo graag met je vrienden 4 keer 5 kilometer gelopen, een duurloop van 35. Ik bedoel, daar had ik zin in.
Zijn we nou weer de verkeerde spiraal aan het opzoeken?
Nee hoor, nee. Ik wil het gewoon even...
Had ik allemaal niet kunnen doen.
Nee, maar nu zijn we weer echt aan het genieten.
Ja, precies.
Weet je wel?
Precies.
Ja.
Zie je met een dikke smile, kijk.
Ja. Rond. Het gevoelsmens is er weer.
Hij is er weer, hij is weer terug. Nou, zie je waar zo'n podcast allemaal niet goed voor is.
Ja. Het is gewoon therapie dit.
Ik wil dat zeggen. Uiteindelijk. Ik zit hier maar voor één man. Ik heb om hem weer op de rit te
krijgen. Nou ja, in die eten hebben Michel en ik gewoon ook 7:50 op station Castricum. Met de trein. We maken wat mee. Treinkaartje kopen. Koffie over ons heen. Zwart rijden. Eerste klas, tweede klas. En we zitten dan. En we hebben een leuke dag. En we hebben een mooie podcast. En we gaan weer naar huis.
Wie heeft 4 keer nodig, zeg maar, om überhaupt de podcast op te kunnen starten? Ja. Kijk, nou, dan krijg je wel. Ja, dan krijg je het is jammer dat er nu geen beelden bij zijn.
Wie heeft een psycholoog nodig als je 4 hardloopcoaches hebt?
Ja,
weet je wel?
Ja. 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 Buitensporten in de natuur is gewoon gezond.
Ja. Nou, lijken me mooie
woorden. Het is een
metafoor
voor het leven, het hardlopen.
Ik had er nog geen één gehoord vandaag.
Ik denk dat jij ook een goede volkszanger zou zijn. Zo. Ja, dat zou ook wel.
Dankjewel, mannen. Tot de volgende. En aan alle lopers, luisteraars, deelnemers, het komt eraan. Nog 3,5 week. Blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.